Goedemorgen. Wat fijn om hier weer te zijn. Live. We reden hier naartoe en toen dacht ik, hoe lang is dit geleden eigenlijk? En het is bijna anderhalf jaar geleden dat ik hier was, echt, in de zaal. En toen was het al spannend en allerlei moeilijke looproutes en zo en dingen. En toen twee keer livestream. En nu mag ik hier weer zijn. Dat is toch wel heel erg fijn. Goed om jullie te zien, maar ook de mensen thuis. Ik denk dat die daar hangt. Goed om bij jullie te zijn, ook in de huiskamer. En we gaan beginnen. Hij is hier, hij is bij ons. Eigenlijk wel een heel bijzonder lied, want ik heb een preek voorbereid en die gaat over een ontmoeting met Jezus. Nou, dat hebben we eigenlijk, alle liederen gingen daarover vanmorgen. Jezus, hij is hier. En we mogen bij hem komen en hij is bij ons. En nou, daar heb ik eigenlijk ook wel een aantal gedachten over. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst graag een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 5. En ik lees het voor uit de NBV-vertaling. Ik heb dat even uitgedraaid. Het is alleen een heel erg klein lettertype, zie ik nu. In dit licht. Ik ga even hier staan. Markus hoofdstuk 5, vanaf vers 21. En ik heb de preek genoemd, die andere dochter. Die andere dochter, daar kom ik zo nog wel op terug. Markus hoofdstuk 5, vanaf vers 21. En toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Zij had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Zij had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op datzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered, ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nou, maar even tot zover. En dan gaat het verder over de dochtertje van Jairus. Nou, dat verhaal dat kennen we allemaal. En althans, als u bent opgegroeid met, hoe heet dat, Bijbels onderwijs of catechisatie of kinderclubs of tienerclubs of zomerclubs of zondagsschool. Het dochtertje van Jairus, dat is toch wel een begrip. En, maar ik wil het eigenlijk even hebben over die mevrouw die hier naar Jezus toekomt. U moet zich voorstellen, het is een grote menigte staat daar. En zij had over hem gehoord. En ik dacht, ja, zij had over Jezus gehoord. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dan moet je dus wel over hem gehoord hebben. En dan ga je die kant op komen. Dat zegt dus ook iets over hoe gaan wij om met de aanwezigheid van de Heer Jezus. We hebben ervan gezongen, hè? Hij is hier, hij is bij ons. Maar dat betekent ook dat hij niet alleen maar hier is, dat hij niet alleen maar bij ons is als we in de kerk zijn, maar we weten, hij is ook bij ons als we naar huis gaan of als we op ons werk zijn of waar we dan ook maar zijn. Hij is bij ons. En ik dacht daaraan, want ik dacht van ja, wat betekent dat dan in mijn omgang met andere mensen? Wat betekent dat dan als ik met andere mensen omga en ik leef vanuit de wetenschap, vanuit de gedachte, ik weet zeker, Jezus is bij mij, sterker nog, hij woont in mij, hè, dat belooft Gods woord, de Heilige Geest heeft woning in ons gemaakt, God zelf, God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, hij woont in ons. En nou, dat kun je natuurlijk. Dat is fijn, dat is geweldig, hè, die belofte, dat is mooi. En daar leven we uit en daar zijn we blij mee en daar genieten we van, dat vinden we heerlijk. Maar is dat ook bekend om mij heen? Dat Jezus in mij woont. Is het zo, ja dat klinkt natuurlijk een beetje gek als je dat zegt, hè, maar is het zo dat als ik met mijn collega's optrek, of ik kom ergens, of ik ben bij mijn familie, gisteren hadden we toevallig nog, oh ja, wat is toevallig? Maar goed, we hadden een feestje van mijn schoonfamilie. En dat, nou, dat gaat allemaal wat, anderhalve meter. En hoe doen we dit allemaal? En hoe groeten we elkaar en zo? Absurde toestanden krijg je dan. Maar goed, in ieder geval, maar toen dacht ik, toen ik naar huis reed, want ik was natuurlijk ook een beetje met die preek bezig. Toen dacht ik, wie hebben ze nou ontmoet vandaag? Hebben ze mij ontmoet? Hebben ze Ella ontmoet? En wij zijn in omstandigheden dat we, nou ja, zo kan je het wel zeggen, denk ik, de enige in de familie zijn die, nou, hoe zal ik het zeggen, op deze manier met de Heer Jezus optrekken. En toen dacht ik, wie zouden ze nou ontmoet hebben? Zou er iemand tussen gezeten hebben die dacht, ik moet daar zijn, of ik wil met hem spreken, want ik wil Jezus ontmoeten? Dat klinkt een beetje gek, hè, als je dat zo zegt, want het gaat natuurlijk niet. Het gaat er niet om dat ze mij ontmoeten, of dat ze Ella ontmoeten, of dat ze ons samen ontmoeten. Het gaat door alles heen dat ze Jezus ontmoeten en dat mensen zoiets hebben. Daar moet ik zijn. Of in de gemeente, of daar moet ik zijn, want daar is Jezus. En ik moet daar zijn, want dan gaat er wat gebeuren. En dat is eigenlijk wat we hier bij deze vrouw ook zien, hè? En ik merk als ik daarover nadenk, dan vind ik dat heel makkelijk om dat buiten mezelf te leggen en het terug te plaatsen in de geschiedenis van toen, al die eeuwen geleden. En toen dacht ik, ja, die vrouw heeft dat misschien gedacht en die dacht van, ja, daar moet ik zijn. Maar als ik dat buiten mezelf leg, dan is het altijd dat die ander bij Jezus moet zijn. Maar ik dacht bij mezelf toen ik daar zo over nadacht gisteren van ja, maar eigenlijk zijn wij degene die nu namens Jezus hier op aarde rondwandelen. En ik ben niet degene die mensen gezond maakt, integendeel, af en toe. Maar dat is Jezus. En toch heeft Jezus gezegd, maar ik woon in jullie, ik ben bij jullie, ik leef in jullie en ga namens mij die wereld in. Nou, en die gedachte, dat dobberde zo een beetje door in mijn hoofd. En toen dacht ik van ja, ik ga dat morgen hebben over die vrouw die dat kleed aanraakt. En in de andere vertaling staat dat zo mooi, of in een ander hoofdstuk in Matthäus staat, zij raakte de kwast aan van zijn kleed. Toen dacht ik, hoe is mijn boodschap op dat mensen bij zichzelf gaan nadenken over de vraag, ja, maar daar moet ik zijn. Ik moet Jezus aanraken. Of ben ik op zo'n manier mens, dat mensen misschien juist wel heel ver bij mij vandaan blijven. En het gaat niet om mij, hè, begrijp me goed. Dat bedoel ik niet. Ik kan niks, ik ben niks. Nou, nee, ja, zo mag je dat ook niet zeggen natuurlijk. Maar het is niet van mij. Het is Jezus die door ons heen werkt. En wij hebben een boodschap gekregen van hem. Ga dan en vertel de mensen over mij. En natuurlijk, dan weten we, daar staat vertel dat ze discipelen van mij moeten worden. En dat ze moeten onderhouden al wat ik u geleerd heb. Al wat ik u geleerd heb. Maar ik geloof ook dat we hun mogen en misschien wel moeten laten zien wie Jezus is. Ook in wat hij deed toen hij hier op aarde rondliep. Nou, zo was ik een beetje aan het worstelen met die preek. En toen dacht ik, wat is er in die vrouw geweest wat gezegd heeft, ik ga naar hem toe. En u moet zich voorstellen, zij verkeerde in de omstandigheden dat ze, ja, noem het maar outcast, zouden we tegenwoordig zeggen. Ze mocht zich niet begeven tussen de mensen. Ze hoorde er niet meer bij. Ze moest op afstand blijven, want ze was, om het zomaar even te zeggen, ja, ze was onrein en alles wat ze aanraakte werd daarmee ook onrein. En dat was de wet, dat was de leer van die tijd. Zij moest dus zichzelf afzonderen en als zij het niet deed, dan zorgde de omgeving er wel voor dat zij werd afgezonderd en dat ze in een plek zou terechtkomen, zou wonen, zou leven, waar niemand door haar aangeraakt zou kunnen worden. Laat staan dat iemand haar zou ontmoeten, want dat zou een groot gevaar zijn, want dan zou zij alles om zich heen besmetten. Nou, dat kennen we tegenwoordig, hè? Dat gevoel begrijpen we misschien iets beter tegenwoordig. Maar dit is, ja, dit is dus al 12 jaar lang is zij, ja, leidend aan bloedvloeien. Al 12 jaar lang is zij dus onrein. 12 jaar lang mag ze met niemand in contact treden. 12 jaar lang moet zij op afstand blijven. Maar ik ook, als ik haar ontmoet, dan moet ik wegwezen, want zij is onrein. Zij is niet goed voor mij. Probeer eens voor te stellen wat dat voor isolement is. Zij is slecht voor mij, dus ik moet bij haar wegblijven. Maar ik krijg ook de opdracht om bij haar weg te blijven, want het is gewoon gevaarlijk. Nou, het totale isolement en al 12 jaar lang. En dan zegt zij bij zichzelf, dat heeft zij gedacht, ik moet naar hem toe, want dan gaat er iets gebeuren. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Wij kunnen het misschien tegenwoordig iets beter voorstellen. Maar wij zijn dat, hè? Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus op aarde. Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus in onze maatschappij. Wij zijn de vertegenwoordigers van een maatschappij die aan het worstelen is, die aan het zoeken is, die niet meer weet hoe het moet, die denkt, hoe gaan we nu met elkaar om, eigenlijk? En we hebben van alles en nog wat bedacht. En we hebben regelgeving, en ik zeg niks over de inhoud daarvan, daar gaat het mij nu niet om. Maar ik wil alleen maar laten zien hoe ingewikkeld het momenteel is voor de mensheid, voor de maatschappij, om gewoon met elkaar om te gaan. Ik weet nog goed, toen ik hier de laatste keer echt was, ja, toen was het nog iets uit China. Ver weg. En kijk nou hoe we hier zitten met elkaar, hè? Het is heel dichtbij gekomen. En we hebben regeltjes gevonden hoe we met elkaar omgaan. Of het nou goed of fout is, daar blijf ik allemaal buiten. Maar het is wel zo van invloed geweest dat het heel veel in onze maatschappij, in ons doen en laten, het heeft heel veel bepaald en geregeld en georganiseerd en in gang gezet. En we weten allemaal beter hoe het is en hoe het moet. Maar goed, je zal het maar allemaal moeten regelen. Je zal het maar allemaal moeten besturen. Ik denk dat het goed is om voor onze overheid te blijven bidden, nu extra hard. Want dat valt niet mee, denk ik. En ik denk, wat je ook besluit, je doet het toch niet goed. Maar je moet wel een besluit nemen, want daar ben je overheid voor. Het lijkt mij machtig ingewikkeld. Maar het gevoel van er niet bij horen, ik had van de week zo'n moment, ik had een ontmoeting met een meneer, die kwam voor de eerste keer bij ons op het werk. En ik was niet helemaal alert. Ik werk in een organisatie, dus we hebben allemaal regels, daar moeten we ons aan houden. Ik was niet helemaal alert, ik was niet helemaal scherp en ik was wat laat, dus ik dender de trap af naar de wachtruimte en daar zit hij. En ik zeg, goedemorgen, ik ben Dirk en ik geef hem een hand. Voelde ik van binnen. Ik heb iemand een hand gegeven. Maar dat is zo ver zijn we nu, hè? Ik heb iemand aangeraakt en ik had nergens bij nagedacht. En ik dender die wachtruimte in. En ik geef een hand en al die mensen. Wat doet hij nou? Ik dacht, oh, wat doe ik nou? Ik dacht hetzelfde dus ook. Ik heb iemand aangeraakt. Ja. Nou, daar zijn we met z'n allen in terecht gekomen nu. En nogmaals, het gaat me niet over de inhoud en wat ik daarvan vind. Maar het is wel zo bepalend. Zo gaan we dus met elkaar om. En ik voel me schuldig op het moment dat ik iemand een hand gegeven heb. Ja, over afstand gesproken. En deze vrouw zegt, ik ga daar dwars doorheen, ik raak hem aan. Nou hoop ik dat u niet van mij begrijpt, dat ik dus zeg vanmorgen, dat u al die regels moet negeren. Dat is niet mijn boodschap. Want Dirk heeft gezegd dat, nee, dat zegt hij niet. Maar ik wil graag wel wat anders zeggen. Deze vrouw, vanuit haar wanhoop, vanuit haar pijn, vanuit haar verdriet, wist van binnen, ik moet bij Jezus zijn. En niet alleen maar, ik moet bij Jezus zijn, ik moet hem aanraken. En ik dacht, wat zij doet is dwars door alle conventies, dwars door alle afspraken heen, dwars door alle regelgeving heen, dwars door alle wetgeving heen, ook van die tijd, wilde zij, snakte zij, verlangde zij naar de verbinding met Jezus. Echt aanraken. En toen dacht ik, ken ik dat ook van mezelf? Ben ik in staat om dat verlangen te herkennen bij mezelf? Dat hele diepe zoeken naar Jezus, wat zegt, Heer, ik heb u nodig, ik wil u aanraken. Want het is een hele grote menigte, hè? Probeert u zich dat eens voor te stellen. Jezus loopt daar rond en daar lopen allemaal mensen omheen en ze hebben allemaal van hem gehoord. En ze willen die man allemaal zien, ze willen hem misschien ook allemaal wel aanraken, ze willen horen wat hij zegt. Ze willen iets ontvangen van hem, ze willen iets van hem. Dus het is een mierenhoop. En zij wringt zich daardoor heen en raakt hem aan. En wat zegt Jezus dan? Wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft mij aangeraakt? En logisch dat die discipelen zeggen, ja, wie heeft u aangeraakt? Het is één groot gevriemel van mensen hier. En nu vraagt u zich af, wie heeft u aangeraakt? Er is iemand die heeft mij aangeraakt, zegt hij. En voordat ik dan verder ga, wil ik eerst nog even iets zeggen over hoe dat dan hier beschreven staat. In vers 34, toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Het is eigenlijk een beetje jammer dat de nieuwe Bijbelvertaling dat zo heeft vertaald. Want wat staat daar eigenlijk? Hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Een andere vertaling spreekt over vrouw, maar de NBG, ook de Statenvertaling, ook de Herzenius-Statenvertaling, en het staat er ook echt in het Grieks, ik zal u daar verder niet mee vermoeien, maar daar staat echt het woordje dochter. En dat is eigenlijk, en daarom heb ik het genoemd, de preek Die Andere Dochter. Want we hebben het altijd over het dochtertje van Jairus. Maar in die twee stukjes over het dochtertje van Jairus zit dus dat verhaal hier tussen van die andere vrouw. En die vrouw die wordt door Jezus aangesproken met het woord dochter. Toen dacht ik eigenlijk, oh wat mooi. Wat mooi zeg. We voelen heel veel compassie bij Jairus. Ik wel tenminste. Het zal je dochtertje maar wezen. We hebben altijd heel veel compassie met Jairus. We voelen ons aangeraakt door de situatie van het dochtertje van Jairus. En we weten ook, daar ben ik gestopt met lezen, maar eigenlijk, ik ben gestopt daar. Maar we weten dat dan vervolgens komen er mensen weer bij Jezus en die zeggen, nou ho maar, want ze is dood. U hoeft niet meer, het is afgelopen, u bent te laat. En dan, denken we dan, hè. Hij is te laat. Nou, dan weten we hoe het afgelopen is. Jezus zegt nee. Ik ga daar naartoe. En we weten wat er met het dochtertje van Jairus is gebeurd. Maar die vrouw die daartussenin zit, zou ik bijna willen zeggen, was iemand die op geen enkele compassie hoefde te rekenen, hoor. Ja, wij zeggen nu natuurlijk van ja, maar dat was voor haar ook verschrikkelijk. Ja, maar dat is makkelijk praten achteraf. Zoveel eeuwen later. Stel je voor, je bent in die maatschappij, je leeft daar en je bent een serieuze gelovige en je denkt dat het goed is zoals je het allemaal doet en je houdt je aan die wetten en je houdt je aan die regels en dan is daar zo'n vrouw, ja, die moeten we dus buitensluiten, want zo is het geregeld. En daar doen wij goed aan, want zo hoort dat. Wij zeggen nu misschien, anno 2021, nou moet dat nou zo? Moet je nou zo met iemand omgaan? Ja, dat is met alles uit de Bijbel zo natuurlijk. Ook als wij het over de schriftgeleerden hebben en de farizeeërs en al dat soort mensen. Ja, die hebben het vaak gedaan, hè, in onze beleving. Het zijn er wel de slechten. Ja, dat is maar een deeltje van het verhaal. Het zijn wel de mensen die, wat mij betreft, maar die waarschijnlijk het merendeel van het Oude Testament gewoon uit hun hoofd wisten. Die wisten waar ze over spraken. Die wisten wat God had gezegd tegen Mozes. Die wisten wat er in al die geboden stond. En die daar op een bepaalde manier serieus naar probeerden te leven. Natuurlijk, je hebt ook de uitzonderingen daar gelaten. En we kennen ook de confrontatie van de Heer Jezus met die harteloze wetmatigheid. Als je ergens ziet waar Jezus altijd geprikkeld is of geïrriteerd of boos, dan is het daar in die confrontatie. Maar nogmaals, het is natuurlijk heel makkelijk om compassie te hebben met dat dochtertje van Jairus. En tegelijkertijd, het is ook goed dat wij ons realiseren, die andere vrouw, die andere dochter, zo zal ik hem maar even noemen, hoefde nergens op te rekenen in die tijd. Er was geen compassie. Ja, nu veralgemeniseer ik het natuurlijk, er zijn altijd mensen die het lot van een ander aantrekken. Maar je kunt je voorstellen dat zij dwars ergens doorheen moest en het lef had om te zeggen, en toch ga ik Jezus aanraken. Nou, die menigte, probeer die eens voor te stellen en probeer die eens voor te stellen naar jezelf. Wij hebben ook zo onze menigtes. Wij hebben ook zo het volk om ons heen. En dan bedoel ik niet letterlijk mensen, maar soms ook omstandigheden. Situaties, misschien een ziekte of een angst of een spanning of misschien wel ook andere mensen. Er kan van alles als een menigte om je heen zijn, waardoor je denkt, ik ben al 12 jaar bezig, maar het schiet niks op. Sterker nog, ik ga alleen maar achteruit. Ik ga hier alleen maar achteruit, ja. Ik moet ineens aan iemand denken. Ja. Die probeerden wij te helpen. En die zei, ik ga hier alleen maar achteruit, ja. Maar het was wel heel tragisch. Want zo beleefde die persoon het ook. Ik ben al jaren bezig en ik ga alleen maar achteruit. En in die wanhoop zegt deze vrouw, ik moet bij hem zijn. Sterker nog, ik moet hem aanraken. En dat doet ze. De zoom van zijn kleed of de kwast, of de achterkant, of nou, hoe je het ook maar wil noemen. Het wordt op allerlei manieren beschreven. En dan zegt Jezus, er is iets gebeurd. En dan staat daar dat zij heel eerlijk zegt wat er aan de hand is. Oh, nog even over dat dochter, hè. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, toevallig verkeerd vertaald of zo. Of, waarom maak je je daar nou zo druk om? Nou, de inhoud van dat woordje dochter, ik heb het er even bij gezocht. Dat gaat veel dieper als alleen maar, oké, dat is een meisje in plaats van een jongen, dus daarom noemen we het een dochter. Dit gaat veel verder. Het woord wat Jezus hier gebruikt gaat over, jij hoort erbij. Jij bent deel van mijn gezin. Sterker nog, je bent een dochter van Abraham. En probeer je dat eens voor te stellen. Want wat zegt Abraham, of wat zegt de wet, of wat zegt de omgeving? Je hoort er niet bij. Jij bent buiten, want jij bent vies, jij bent besmettelijk, jij bent outcast, je hoort niet bij ons gezin. Wat zegt Jezus tegen haar? Het woord wat hij hier gebruikt, hallo dochter. Sterker nog, dochter van Abraham. Wow. En dat horen die mensen, hè? Want die horen natuurlijk met die oren van die tijd. En die horen hem dat woord gebruiken, wat dwars ingaat tegen alles wat tegen die vrouw heeft gezegd. Je hoort er niet bij. En wat zegt Jezus? Wat zegt de vader? Dochter. Wauw. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind dat fantastisch. Ik probeer je dat nou eens voor te stellen, dat je overal buitengesloten wordt. Je hoort er niet bij, om wat voor reden dan ook. En we kennen dat allemaal wel ergens. Op een bepaalde manier dat je er niet bij hoort. Of dat je merkt van, hé, het lukt niet. Of ik krijg geen contact. Of ik voel me eenzaam. Ik voel me rot. Ik ben ziek. Er is van alles aan de hand. En wat zegt de vader? Dochter. Zoon. Ook, hè? Dat komt heel dichtbij. Jezus zegt niet zomaar wat natuurlijk, hè? Het is zo jammer dat dan bepaalde vertalingen dat net dat eruit laten. Maar daar staat dus, dochter, je bent mijn dochter. Zo wordt die vrouw aangesproken. Hij pakt hier dus ook de rol van de vader. Het is niet zo gek, hè? Als Jezus zegt, ja, als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. Hij gaat hier nog een stap verder, denk ik. Maar goed, dat is een beetje invullen, staat er niet. Maar hij pakt de rol van de schepper van hemel en aarde en zegt, jij bent mijn dochter. Wauw, geweldig. In die omstandigheden wordt ze aangesproken als dochter. Goed, nog eventjes, dat was nog eventjes over dat woord dochter. Maar ja, durven wij Jezus aan te raken? Kan dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe doe je dat dan nu, hè? Anno 2021? Is dit een soort van, ja, grootspraak? Want dat kun je natuurlijk zeggen, hè? Van ja, ik moet Jezus aanraken, ik ga Jezus aanraken. Hoppa, een beetje dat opgepompte. Maar dat is het niet. Geloven we het nog? Of zijn wij ook zo voorzichtig geworden dat we niet meer door de menigte heen durven dringen? Waar is mijn lef gebleven? Waar is mijn lef gebleven? Durf ik er nog doorheen te dringen? En te zeggen, ik heb Jezus nodig. Durf ik nog tegen een cliënt van mij te zeggen, op het moment dat hij of zij in diepe wanhoop tegenover me zit, durf ik nog te zeggen, we gaan samen Jezus aanraken? Of denk ik, nou, laat ik maar voorzichtig zijn. Want ja, je weet niet wat er gebeurt. Wij zijn zo voorzichtig geworden. Nou, laat ik even voor mezelf spreken, want ik wil niet. Ik merk dat ik voorzichtig ben geworden. Niet, en dat bedoel ik nu niet door deze omstandigheden, hoor, waar we met z'n allen in leven. Maar gewoon durf ik nog te leven vanuit het feit, als ik Jezus aanraak, dan gebeurt er iets. Ja, maar Dirk, niet iedereen wordt genezen. Ja, maar Dirk, niet iedereen wordt gelukkig. Ja, maar Dirk, je hebt toch gezien dat? Ja, maar Dirk, ja, maar Dirk. En ik heb heel veel ja maars uit de praktijk van het leven. Die mij zeggen, ja, maar het gebeurt niet altijd. Nee, dat klopt. Maar dan zeg ik dus eigenlijk nee. Op het moment dat iemand tegen mij zegt, ik wil naar Jezus en ik wil hem aanraken, want ik heb dat wonder van hem nodig en ik begin met, ja, maar. Dan zeg ik dus eigenlijk tegen die persoon, doe maar niet, joh. Even je verwachtingen bijstellen. Even de realiteit in ogenschouw nemen, want niet iedereen wordt genezen. Ja, nou laten we het dan maar niet doen. Gebeurt. Is dat goed? Nee. Dat klinkt misschien hard wat ik nu zeg. Tegelijkertijd besef ik me heel goed, dat zie ik ook in de praktijk, het gebeurt niet altijd wat ik graag zou willen. Maar dan is er iets in ons, dat draait het om. Dat zegt dan, het gebeurt niet, dus het zal wel niet waar zijn. Maar dat klopt niet, dat is een denkfout. Wij mogen ons uitstrekken dwars door alles heen naar het wonder wat Jezus wil doen. Alleen ik bepaal niet wat hij gaat doen. En dat is ingewikkeld soms. Want ik heb zo mijn wensen. Ik heb zo mijn verwachtingen. En ik heb zo ook voor andere mensen dat je denkt van, Heer, kunt u nu eindelijk niet eens hier dwars doorheen breken? Dit is niet 12 jaar, dit is al 25 jaar. Mag het een keer stoppen in deze levens? Of in mijn eigen leven zijn er soms dingen waarvan je denkt, jongen, vader, mag het wat anders? En het gebeurt niet altijd. En het bijzondere is, en ik sprak laatst een keer ergens anders over, dat ging ook over genezing. En toen had ik ook iets gezegd, een beetje in die richting, God geneest nog steeds. God bevrijdt nog steeds. God wil ons nog steeds op onze benen zetten. God wil herstel geven, redding, verlossing. Maar ik bepaal niet wat hij doet. Ik had nog geen amen gezegd. Of er stond al iemand voor mij. Met hevig verhitte rode konen. Om het zomaar eens even te zeggen. Boos! Dat had ik nooit mogen zeggen, want Jezus geneest altijd. En als het dan niet gebeurt, dan ligt het aan die ander. Ja, sorry lieve mensen, maar daar ga ik niet in mee. Ik geloof dat Jezus geneest, ik geloof dat Jezus bevrijdt en ik zie het ook gebeuren in de praktijk. Er gebeuren grote wonderen, ik heb ze ook in ons eigen leven gezien, maar ik zie ze ook soms niet, terwijl ik er wel naar verlang. En dan kan ik niks aanwijzen in het leven van die ander of bij mezelf, waarvan wij denken van ja, daardoor komt het dat Jezus niets kan doen. Jezus kan het altijd. Altijd. En dat blijf ik roepen, hij kan het altijd. En mijn ja maar betekent, hij kan het niet altijd. En dat is waar deze vrouw, denk ik, een voorbeeld van is. Ze breekt er dwars doorheen en zegt, ik moet naar hem toe. Ik ga hem aanraken, ik pak die kwast beet en dan gaat er wat gebeuren. En er gebeurde wat. En Jezus zegt, er is kracht van mij uitgegaan. Het ging hem dus niet om het feit dat iemand hem had aangeraakt of zo, maar hij had ervaren dat er wat gebeurde was. Dat er wat was gebeurd, sorry. Volgorde klopt niet. Er was wat gebeurd. En hij spreekt haar aan met dochter. Maar de belangrijkste boodschap in dit verhaal was, denk ik, je bent mijn dochter. Je hoort erbij. Ik stuur je niet weg, ik wijs je niet af. En hij zegt, uw geloof, we hebben het gelezen, hè? Uw geloof heeft u behouden. Of in de andere vertaling, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Uw geloof heeft u behouden. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. In die volgorde. Ze was gered. Ze mocht gaan in vrede. En ze was genezen van haar kwaal. Behouden. Vrede, genezing. En ik vind het lastig als het soms is, behouden, vrede en geen genezing. Vind ik soms ingewikkeld. Want dan denk ik, het is niet compleet, het plaatje. En ik geloof, en dat is ingewikkeld, ik snap het, maar ik geloof dat Jezus daar toch iets anders naar kijkt. En wij mogen ons richten op het hele pakket, zal ik maar even zo noemen. Behoud, vrede en genezing. Maar uiteindelijk is het Jezus, is het God zelf, die bepaalt hoe dat pakket eruit ziet. Maar ook als er niet sprake is van genezing, dan nog is het in de ogen van God compleet. Want het ging erom dat die vrouw zei, of dat die man zegt, of dat ik zeg, of dat u zegt, of dat wij zeggen met elkaar. Wat er ook gebeurt, ik moet bij Jezus zijn. En het is aan hem wat hij doet. Maar het is goed voor mij. Dat geloof ik en dat vertrouw ik. Hoe ingewikkeld dat soms ook is, want het lijkt maar niet op te schieten. Of het doet nog steeds pijn, of ik vind het nog steeds ingewikkeld. Ik ben nog steeds bang. Noem alles maar op. Het pakket is nog niet klaar. Nou, en soms is dat ook een proces. Soms duurt dat ook wat langer. Soms is dat, ja, misschien wel een proces van jaren. En uiteindelijk dat je misschien zegt, ja, nu ben ik er door. Maar misschien mogen wij ook leren leven vanuit het gegeven dat God zegt, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter, je hoort erbij, je bent behouden en er is vrede in jouw leven. En dat is oké. Moeten we dan genezing en dat allemaal maar loslaten? Nee, zeker niet. Ga ervoor, zou ik bijna willen zeggen. Maar we kunnen het niet opeisen. Of claimen, dat is ook zo'n woord, hè? Tegenwoordig. Ik claim de genezing. Ja, hallo. Goed, dat is een aparte preek. Daar ga ik niet meer op in. Maar oké, tot zover. Er is dus iemand die zegt, vanuit de omstandigheden, ik moet Jezus aanraken. Dan gaat er wat gebeuren. En we laten aan hem wat er gaat gebeuren. Maar dat het goed is voor ons, dat weet ik zeker. En dat hij voor ons zorgt, dat hij ons opricht, dat hij ons behoudt, redt en vrede geeft, dat weet ik zeker. Laten we gaan bidden. Heren, dank u wel dat we zo na mogen denken over een ontmoeting met u. Heren, uw woord staat vol met ontmoetingen. En dit is ook zo'n hele bijzondere ontmoeting. Een menigte die u ontmoet. Een vader in nood die u ontmoet. En die worstelt met het feit dat zijn kind zo ziek is. En er is een vrouw die worstelt met haar eigen gezondheid. Al jaren. En het heeft haar alles gekost, Heer, hebben we gezien. Ze heeft niks meer over. En de dokters hebben gezegd, we kunnen niks voor je doen. Dus mogelijk betekent dat ook gewoon van ja, nee, ja, het houdt op, de behandeling stopt, we kunnen niks meer doen. En misschien was dat wel ook een bericht van, ja, hou er maar rekening mee dat je gaat sterven. Heren, zo krijgen we allemaal boodschappen in ons leven. We hebben omstandigheden, we hebben situaties. We komen van alles en nog wat tegen. Heer, en ik geloof in wat voor omstandigheden we ook verkeren, dat we ons uit mogen strekken naar u. En dat we iets in ons hart mogen wakker maken dat gaat over dat diepe verlangen. Ik wil Jezus aanraken, want dan gaat er iets gebeuren in mijn leven. Ik heb van hem gehoord, ik heb over hem gehoord. Ik heb gelezen wat hij heeft gedaan. Ik heb misschien wel gezien wat hij heeft gedaan in mijn leven of in het leven van anderen. En nu verkeer ik in omstandigheden dat ik hem nodig heb. En ik wil hem aanraken. En misschien ook als je thuis zit te kijken of hier in de zaal. Misschien zit je wel in die omstandigheden of zit je in situatie of zit je in contact met mensen. Of zit je ook in je gezondheid misschien wel dat je zegt, ja, er moet wat gebeuren. Laten we met elkaar vanochtend onze hand op de kwast van het kleed van Jezus leggen. Laten we hem aanraken. Misschien kunt u dat wel tastbaar maken door, weet ik het, misschien kunt u gaan staan of zo thuis. Of uw hand op de Bijbel leggen. En het zijn geen trucjes, hè? Het zijn geen rituelen. Maar soms is het goed om iets ook tastbaar te maken. Heer, ik wil u aanraken. Ik leg mijn hand op uw woord. Heer, ik raak u aan. Ik ga staan op dit moment. Heer, ik raak u aan. Ik loop heen en weer. Heer, ik doe iets, want ik raak u aan. Soms is het goed om in beweging te komen en niet te blijven zitten. Deze vrouw is niet blijven zitten in haar omstandigheden, is niet blijven zitten in het feit dat alles en iedereen tegen haar zei, je hoort er niet bij. Jezus zegt, je hoort er wel bij. Maar kom. Kom tevoorschijn. Heer, help ons zo om tevoorschijn te komen. Soms is dat best ingewikkeld, dat is best moeilijk. En misschien herkent u dat wel op dit moment, of je nou hier zit of thuis. Het is soms lastig om tevoorschijn te komen, want dan moet je eerlijk vertellen wat er aan de hand is. Dat moest zij ook. Iedereen wist op dat moment, oh. En Jezus zegt, dochter, zoon, je hoort er wel bij. Je bent mijn kind. Dochter. Dochter van Abraham. Dank u wel, Heer. Zo vraag ik uw zegen voor een ieder die iets heeft gedaan, die is gaan staan of die is gaan bewegen of die zijn hand heeft opgestoken of zijn hand ergens opgelegd heeft. Heer, het gaat om de beweging, zou ik bijna willen zeggen. Niet om het ritueel op zich. Maar we zijn in beweging gekomen. Heer, misschien wel heel stilletjes in ons hart. En hebben we gezegd, ja Jezus, ik heb u zo nodig. Ik ook, Heer, ik heb u nodig. Ik wil u aanraken. Ik pak die kwast beet. Ik raak dat kleed van u aan, Heer. En ik verlang ernaar dat u opstaat en zegt, hé, wie was dat? En dat ik misschien heel beschaamd voor u sta. Ja, sorry Heer, dat was ik. En dat u zegt, zoon, dochter, wat goed. Je bent behouden. Je ontvangt mijn vrede en genezing, bevrijding, verlossing. Heren, maar dat laten we ook in uw hand. U bent soeverein. In Jezus' naam. Amen.